In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze keer spreek ik in Leiden met Bert van den Berg. Bert is universitair docent Griekse en Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden. Recent schreef hij samen met Hugo Koning het boek De Mythe van Plato, verschenen bij uitgeverij Damon. Bert, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
We gaan het vandaag hebben over een van de grote drie van de Griekse filosofie, van Plato. Iedereen kent wel die trios, Socrates, Plato, Aristoteles. In welke tijd en ruimte plaats van handeling is Athene. Plato was een Athener uit de betere kringen. Een aristocratische familie die al sinds jaar en dag een belangrijke rol in die Atheense samenleving speelde. Ook in de politieke samenleving. Ik denk bijna dat we over politiek en Plato dadelijk nog uitvoerig te spreken gaan komen. En Plato wordt geboren, daarover is wel discussie wanneer precies. Maar eigenlijk 429, 428, 427. Maar eigenlijk op een cruciaal moment in die Atheense geschiedenis. Athene is in de periode daarvoor groot en machtig geworden. Heeft een handelsvloot en een oorlogsvloot opgebouwd. Het is de tijd van de grote bouwwerken. Als je nu naar de Acropolis staat, ga je veel gebouwen gebouwd rond die tijd met het geld dat er toen binnenkwam. En dat leidt onherroepelijk tot een conflict. Een conflict met de grote rivaal, met Sparta. Dat is het begin van de zogenaamde Peloponnesische Oorlog. En Plato wordt rond dat begin van die oorlog, die in 431 begint, vlak daarna geboren, op een moment dat Athene getroffen wordt door een enorme pestepidemie. Waarbij de grote architect van die Atheense welvaart en het Atheense succes, de staatsman Pericles, komt overlijden. Dus Plato wordt eigenlijk geboren op een moment dat die Atheense samenleving zich in een enorme oorlog stort. Getroffen wordt door een enorme ramp, waar onze corona bij verbleekt. Want mensen stierven bij bosjes. En dat is eigenlijk het begin van Plato's leven. En wat je ziet is, en waarom is dat belangrijk, dat Athene zal uiteindelijk die oorlog tegen Sparta verliezen. In 404. En dat is voor Plato toch wel ook, dat is toch wel een ding geweest. Dat je uit Athene, het beroemde Athene, het grootste Athene komt. En dat je eigenlijk de neergang van die stad meemaakt. En dat zal ongetwijfeld voor hem aanleiding zijn geweest om na te denken over politiek en over hoe je een samenleving inricht. Daarna het tweede grote trauma van Plato's leven. Tenminste, zo stel ik me dat voor, in 399 wordt Socrates, de filosoof, de charismatische goeroe-achtige figuur toch wel, wordt door de Atheners geëxecuteerd. En dat was voor Plato de grote inspiratiebron van zijn leven. Als je later de rest van Plato gaat lezen, de meeste van die werken van Plato, van die zogenaamde dialogen, daar is die figuur van Socrates is de hoofdpersoon. Die wordt dan door de Atheners geëxecuteerd. Opnieuw een enorme schok voor Plato. Opnieuw voor Plato het idee dat er iets moet met zijn tijd. Dat het zo niet goed gaat. Vervolgens gaat Plato schrijven. Hè, want Plato begint eigenlijk pas met schrijven na de executie van Socrates. En dan heeft hij nog een lang en vruchtbaar leven. Uiteindelijk zal hij in 347 sterven. En daartussendoor doet hij nog allerlei dingen. Hij gaat bijvoorbeeld naar Sicilië toe. We zullen het ongetwijfeld ook over hebben, om daar zijn politieke idealen in de praktijk te brengen. En heel belangrijk, ergens in de jaren 480 richt hij, 380, richt hij de academie op. Een instituut voor filosofie, een onderwijsinstelling misschien wel, waar wij ons woord academie vandaan hebben. En dat is eigenlijk het begin van het idee dat een filosoof een school moet stichten. Aristoteles, zijn leerling, zal het lyceum stichten. De Stoa die daarna komt gaat in, ja, de naam zegt het al, de Stoa zitten. De Epicureërs nemen een tuin in Athene, maar je krijgt dan in Athene allerlei fysieke plekken waar die filosofen fysiek gaan zitten en een school vormen.
Dat was Plato in een notendop in de 5e en 4e eeuw voor Christus. Alle genoemde jaartallen zijn hier overigens voor Christus. Roerige tijden en een bewogen periode in de geschiedenis van Athene, waar Plato dus opgroeide en leefde. Mogen we daarmee ook stellen dat Plato een echt product van zijn tijd was?
Je moet altijd oppassen om een direct verband te suggereren. Maar er is uit de oudheid een brief over, die vaak op Plato wordt toegeschreven, de zogenaamde zevende brief. Zeven klinkt spannend, maar dat wil zeggen, het is toevallig nummer zeven in een collectie van brieven. Dat is waar, als dat ding van Plato zou zijn, dan zegt de auteur, laten we zeggen Plato, dat hij daardoor inderdaad, niet getraumatiseerd, maar wel heel erg aangedaan was. Ja, precies. En je kunt je ook best voorstellen, het is het bewogen tijden.
Ja, en heel interessant voor ons om daar op terug te blikken vandaag, op die tijden. Je noemde het al even, de zevende brief staat ter discussie. Welke werken zijn er in ieder geval vanuit de oudheid overgebleven van Plato? Welke werken hebben we met zekerheid van Plato? En hoe zijn die werken ook tot ons gekomen?
De grap met Plato is, normaal gesproken, als ik over antieke filosofen college geef, sta ik altijd te jammeren dat we zo weinig over hebben. Van de meeste antieke filosofen hebben we heel veel niet. Zelfs van iemand als Aristoteles hebben we heel veel niet. Van Plato hebben we alles wat hij uitgeschreven heeft. En hoe komt dat? Dat komt door die academie waar ik daar net al aan verwees. Dus je moet je voorstellen dat die leerlingen van Plato, die hebben hun best gedaan om alles wat Plato schreef, op papieren zollen en zo, om dat netjes te bewaren. Dat is in de oudheid natuurlijk best een dingetje. Tegenwoordig heb je een tekst en die wordt gedrukt in een grote oplage. En gaat er eens een keer een boekje verloren. Daar hebben we in een andere bibliotheek nog wel een exemplaar staan. Tegenwoordig staat het ook veel op het internet. Dus een tekst die er nu is veel bestendiger dan in de oudheid. In de oudheid, als een papieren zol werd aangevreten door, weet ik, voor een stelletje muis of en er waren niet genoeg kopieën van, raakte hij ze kwijt. Dat is met het werk van Aristoteles voor een deel wel degelijk gebeurd. Maar bij Plato hebben ze vanaf het begin heel de moeite genomen om een soort, hoe ze zeggen, mastercopies, originele te bewaren, om dat heel zorgvuldig te bewaren. Dus later, als je dan de bibliotheek in Alexandrië krijgt, de beroemde bibliotheek van Alexandrië in Egypte, dan proberen ze daar ook die originele te lenen. Waarschijnlijk met het idee dat ze nooit meer terugkomen. Maar die academie heeft dat heel zorgvuldig gekoesterd. En daardoor waren er op een gegeven moment ook een hele hoop kopieën in omloop. En is alles wat Plato uitgeschreven heeft ons bereikt. We weten dat zeker, want we kennen uit andere bronnen lijsten van de werken van Plato. En het grootste probleem is niet dat we te weinig hebben van Plato, maar zelfs iets te veel. Want een goed voorbeeld doet goed volgen. En dan zijn we zwaar, mensen die schreven ook Platoonse dialoogjes. En daarvan is altijd dan discussie, is het echt van Plato? Maar ongeveer zijn we daar wel uit.
Uniek en heel interessant. We hebben dus alles van Plato. Zelfs te veel eigenlijk.
waarmee werd doeld op teksten die al in de oudheid zijn geschreven, maar waarvan betwijfeld wordt of ze wel echt van Plato zijn. Maar concreet, waar moeten we bij "we hebben alles" aan denken?
Ja, waar moet je dan aan denken? Nu wil je titels horen. Het zijn er nogal wat, maar laten we zeggen, je hebt een werk als de staat, hè, over politieke inrichting. Je hebt de apologie, dat zou de verdedigingsrede zijn geweest die Socrates heeft uitgesproken. Wordt vaak op scholen gelezen. Waarschijnlijk eerder een product van Plato dan van Socrates zelf. De Phaedo, waarin Socrates de gifbeker drinkt. Het symposium, hè, een drinkgelag waar dan ook gefilosofeerd wordt. Nou, en nog heel veel meer.
Wat ik me daarbij afvraag, wordt natuurlijk vaak gedaan. Hè? Wat overblijft is vaak van een bepaalde kwaliteit en daarom de moeite waard om overgeschreven te worden, om bewaard te blijven. Mogen we daar ook echt duidelijk hier vanuit de oudheid al op Plato dat kwaliteitsstempel drukken?
Ja, ontegenzeggelijk. Dus het is, kijk, er waren in de oudheid, werd Plato om een hele hoop verschillende redenen gelezen. Dus er waren mensen die het filosofisch interessant vond. Maar de literaire kwaliteit van Plato is ook zodanig dat ook, dat het ook gewaardeerd werd als omdat het goed Grieks was, dat het heel mooi Grieks was, dat het gewoon grootse literatuur was. En dus wat dat betreft scoort hij eigenlijk op twee fronten. Het is filosofisch altijd de moeite waard. En het is literair is het ook, ja, van de hoogste klasse. Kun je een beetje over discussiëren. Je ziet wel wat we dan noemen het werk van de later Plato. Wordt heel technisch. Nou, dat zul je iets minder snel lezen, omdat je gewoon een leuk stuk Grieks wil lezen. Maar zeker het vroegere werk en het werk uit de, wat dan wordt genoemd de middenperiode. Ja, dat leest ook echt gewoon leuk, zou ik maar zeggen.
Ja. Dus daarmee kunnen we concluderen, en dat is ook, hè, met name voor de stap naar het onderwijs. Want we staan aan het begin van een schooljaar waarin de examenleerlingen Grieks in ieder geval met Plato aan de slag gaan. Maar Plato is leuk om te lezen.
Plato is erg leuk om te lezen. Kijk, dat is, de man is het is een filosoof, dus er zijn argumenten, maar hij is ook een verhalenverteller. Wat voor Plato ook heel belangrijk is, hè, die geschriften van hem hebben een dialoogstructuur. En ook kun je dialoogfiguren hebben als een soort bordkartonnen ja-knikkers. In enkele keer bij Plato, maar heel vaak worden er ook persoonlijkheden neergezet. En wat het grappige is, dat realiseer je vaak niet als je Plato leest. Maar veel van die dialogen spelen zich af in de tijd van Socrates. Spelen zich dus af voor 399, voor de val van Athene in de Peloponnesische oorlog. Dus er wordt eigenlijk een wereld geschetst die er op het moment dat Plato schrijft niet meer is, maar die in al zijn kleuren en al zijn levendigheid wordt voorgesteld. Dus het is eigenlijk een soort, hoe ze zeggen, ja, historische romans zou ik het niet willen noemen, maar het is wel een soort van historische romans. Het is... En hij wil die wereld ook graag oproepen. Hè? Misschien toch ook met het idee van, als we willen achterhalen waar het ooit misgegaan is met die Atheense samenleving, moeten we terug toen het nog goed leek te gaan. Zoiets.
Ja, interessant ook wat je zei terzijde. De indeling van Plato in periodes van zijn leven. Dat is eigenlijk het vroege werk, de middentijd, waarin onder andere ook de grot voorbij komt, waar we het ook nog over gaan hebben. En dan het wat taaiere late werk. Hoe is die indeling eigenlijk in drie periodes Plato tot stand gekomen?
Nou, ten eerste omdat hij over de tijd schreef. Dat is natuurlijk het flauwe antwoord. Het is een beetje een onderwerp van wetenschappelijke discussie geweest. Dus je hebt die enorme hoeveelheid aan Platoonse dialogen. En op een gegeven moment probeer je daar structuur in aan te brengen. Hè? En eigenlijk gebeurt dat langs. En in op een gegeven moment is er iemand geweest die is begonnen met gewoon Griekse woordjes tellen. Zogenaamde stilometrie. Hè? Metrie van tellen. Stilo heeft dan met stil te maken. En geen opvallende woorden. Geen woorden met een grote technische lading. Maar van het soort woorden die je zonder al te veel nadenken gebruikt. Maar die dan op een gegeven moment 10 of 20 jaar later gedateerd zijn. En dan ga je een ander woord gebruiken. Ik probeer even een voorbeeld te doen. Nou, een woord als meters, hè, ik noem maar wat, dat zou je tegenwoordig niet meer gebruiken. Dus een tekst waar meters in voorkomt, hè, zal wel een wat oudere tekst zijn. Nou, zo zitten bij Plato ook hele kleine woordjes. En dat zijn ze op een gegeven moment gewoon eens gaan tellen, hè, met die stilometrie. En toen kwam daaruit dat daar blijkbaar duidelijk groepen van werken te onderscheiden waren. Die silometrie die wordt nog steeds gebruikt. Hè. Als je denkt, er is een tijd terug had Rowling, hè, de auteur van de Harry Potter boeken, die was blijkbaar klaar met tovenaars. En die is toen onder pseudoniem detective boeken gaan schrijven, die gewoon in de moderne tijd zitten. Nou, je snapt dat in die moderne detectives, hè, zitten geen toverstokjes en toverspreuken en dat soort dingen. En dus op dat soort woorden moet je niet zoeken. Maar er was iemand die dacht van, hey, dit is te goed om door een debutant geschreven te zijn, door een beginner. Laten we eens kijken, laten we eens tellen. En tegenwoordig kan dat met de computer. En toen zei de computer Rowling. Nou, iedereen van dat zal wel niet, hè, want Rowling, dat is een mevrouw en die schrijft over tovenaars. En deze auteur gaf voor een Britse veteraan te zijn. Maar verdomd dat het niet waar was. Het was inderdaad Rowling die verraden werd door dat onbewust gebruik van woorden. Nou, bij Plato kan je dat ook doen. En dan zie je eigenlijk dat je drie groepen krijgt die ook thematisch iets met elkaar te maken hebben. Hè, dus dan heb je twee verschillende redenen om tot zo'n indeling in periode te komen. Het zogenaamde vroege werk, daarin heb je de figuur van Socrates die centraal staat en die elke keer vragen oproept die tot problemen leiden en aporie. En uiteindelijk wordt dat probleem niet beantwoord. En dan zegt Socrates heel blijmoedig van, nou, dat is fantastisch, dan gaan we hier morgen mee verder. En ze nam dat die gesprekspartners denken, joh, morgen zie je mij hier niet meer. Dan is er een overgang naar de middendialoog, is nog steeds Socrates. Maar de grap is dat Socrates dan in één keer wel antwoorden uit de hoed weet te toveren op problemen die hij eerder niet kon oplossen. En die problemen hebben dan vaak worden opgelost aan de hand van wat wij kennen als de ideeënleer van Plato. Dat zijn over het algemeen die middendialogen ook hele mooie dialogen om te lezen qua Grieks. En dan zie je op een gegeven moment in wat we zijn gaan zien als de late groep, ook op stilometrische gronden, dat die figuur van Socrates naar de achtergrond verdwijnt. Vrij letterlijk in de dialoogvorm. Dan zit hij aanvankelijk nog ergens in een hoekje een beetje te luisteren. Maar als je naar de allerlaatste tekst van Plato gaat, de Wetten, en we weten dat dat de laatste is, hè, want de antieke biografen vermelden dat hij gestorven is terwijl hij nog aan zat te schrijven. Daar is de hele figuur van Socrates is helemaal verdwenen. Hè? En wat je daar ziet is dat die ideeënleer of zijdelings aanwezig is of geproblematiseerd wordt. Maar dat lijkt toch een soort andere fase in het denken van Plato zijn. Het is technisch, die ideeënleer is veel minder prominent. Hè? Dus dat is ideeënleer, de metafysica van Plato. Gaan we daar ook nog over hebben, ongetwijfeld. En die figuur van Socrates verdwijnt. Hè? Dus dat is eigenlijk een indeling die langs twee kanten wordt bevestigd. Grote vraag is, wat moet je daarmee? Er is heel lang gedacht dat het een ontwikkeling schetst binnen het schrijverschap van Plato zelf. En die begon als leerling van Socrates. Dus die begon een beetje in het voetspoor van Socrates vragen op te werpen waar hij geen antwoord op had. Dan zou hij in die middenperiode zijn eigen filosofie ontwikkeld hebben, de ideeënleer. En dan zou hij in die latere periode daar op zijn minst wat kritisch naar zijn gaan kijken en vooral ook technischer naar zijn gaan kijken. Dus dat zou dan een ontwikkeling van Plato schetsen. Er zijn tegenwoordig ook geleerden die zeggen, ja, misschien gaat het niet zozeer om de ontwikkeling van Plato zelf, maar dat Plato de lezer probeert mee te nemen richting een bepaalde manier van denken. En misschien dat Plato wel doorhad dat als hij gelijk met die ideeënleer aan de slag was gegaan, dat dan zijn lezers gelijk afgehaakt worden. Want we zullen daar zien, dat is eigenlijk een vrij bizarre theorie. Maar dat je nu eerst geconfronteerd wordt met allerlei problemen in die vroege dialogen, dat je dan denkt, ja, wat is het antwoord? Dat je dan in die middendialogen het antwoord aangereikt krijgt. En dat je in die latere dialogen, dat dan de boodschap is, nu moeten we op een technischer manier gaan filosoferen als je echt verder wil komen. Dus dat is een manier om dat te zien. Maar het is wel duidelijk dat die gelaagdheid in die drie perioden er wel in zit.
Waarbij het dan onderling dateren eigenlijk onmogelijk is bij Plato.
Ja, je moet je voorstellen dat er een tijd was dat mijn collega's, althans van een paar decennia geleden, wanhopig proberen om heel precies die chronologie van Plato vast te stellen. Er werden eindeloos artikelen over geschreven. Tegenwoordig zeggen, ja, daar moet je maar niet aan beginnen. Die groepen zijn vrij duidelijk, maar wat de relatie binnen verschillende groepen is, dat is een stuk moeilijker te bepalen. Tenzij Plato bijvoorbeeld af en toe echt zegt van, nou, we hebben gisteren dat en dat gesprek gehad en dan zie je dat verwijst terug naar de ene dialoog en vandaag hebben we het over dit onderwerp. En dan denk je, nou, dan zal die ene wel dialoog eerder geschreven zijn dan die andere. Maar afgezien daarvan, tegenwoordig branden we onze handen niet meer aan. En het is wel eigenlijk wel grappig hoe dat in wetenschap gaat. Hè. We zijn heel erg bezig met een probleem. En op een gegeven moment denken we, ja, misschien toch niet het goede probleem. Laten we een nieuw probleem zoeken.
Ja, we parkeren het probleem. En laten wij ook de stap maken. Je zei net, we hebben het onderwijs even besproken. Plato is leuk om te lezen. En dat gaan met name ook leerlingen dit jaar weer doen. Examenleerlingen Grieks gaan daarmee aan de slag. Ze gaan eigenlijk 5 teksten lezen, waarvan ook een belangrijk deel uit de ideeënleer bestaat. Allegorie van de grot komt erbij. Vandaag gaan we het daar ook over hebben. Ideeënleer, metafysica. We gaan de kentheorie eruit pikken. En Plato en politiek. Dat zijn eigenlijk grote thema's waar we het in deze aflevering van de podcast over gaan hebben. In eerste instantie wil ik eigenlijk focussen op de ideeënleer. Zou je ons in dat idee van die twee werelden eens mee kunnen nemen? In kunnen wijden in die wereld van de idee?
Ja, ik zei je al, dat is eigenlijk zo'n bizarre theorie dat sommige geleerden denken dat Plato misschien dat laat ik niet gelijk in mijn eerste dialoog zeggen, jongens, de ideeën leer, want dan haakt iedereen gelijk af. Kijk, wij zijn geneigd om te denken dat de wereld die we om ons heen zien, ervaren, dat de wereld is. En daar heb je natuurlijk goede redenen voor. Hè? Als je ogen open doet, zie je dingen. En je ziet dingen en je hoort dingen en je voelt dingen, je proeft dingen, je ruikt dingen. En die waarnemingen komen ook met een bepaalde heftigheid binnen. En stel je voor, je loopt daar naar Athene in die warme Griekse zon en je voelt die hitte en je ziet de dingen in dat scherpe zomerlicht. En dat lijkt de wereld te zijn. Nou is het zo dat sommige filosofen Plato, die hadden al wat vraagtekens gehad bij hoe bestendig die wereld om ons heen was. Want als je beter gaat kijken, dan alles wat permanent lijkt te zijn, wat onveranderd lijkt te zijn, is aan een voortdurend proces van verandering onderhevig. Het is in sommige gevallen gaat het sneller, in andere gevallen gaat het trager. Als je naar een rivier kijkt, die zie je continu veranderen. Kijk je naar een berg, dat gaat iets trager. Maar ook die berg, daar verweert wat aan. En als je naar onszelf kijkt, je ziet over tijd zie je hoe wij veranderen. En dat had ertoe geleid dat sommige filosofen hadden gezegd, ja, wat kun je eigenlijk over die altijd veranderende wereld zeggen? Zijn dat niet tijdelijke indrukken die eigenlijk alweer achterhaald zijn op het moment dat je er opnieuw naar kijkt? En dat leidde bij de voorgangers van Plato tot een bepaald soort relativisme. Je ziet dat bij een groep filosofen, die kennen we als de atomisten. Die denken dat de ware structuur der dingen ligt in atomen, maar wat we zien en ervaren van de wereld, dat is zegt meer over hoe wij die atoomstructuren ervaren dan hoe ze feitelijk zijn. Maar je ziet dat ook bij een groep denkers die bekend is geworden als de sofisten. Die zeiden eigenlijk is er geen objectieve werkelijkheid. Er zijn alleen onze subjectieve ervaringen van de buitenwereld. En voor Plato was dat een dramatisch idee. Want dat betekende dat als dingen subjectief worden en daar verdwijnt de mogelijkheid van kennis. En als alles subjectief is, is er bijvoorbeeld ook op ethisch vlak, is er geen goed en slecht, is alles een mening. En zoals we dat tegenwoordig ook zeggen, er zijn nog alleen maar meningen, er zijn geen feiten meer. En Plato zei, er moeten feiten zijn. Maar wat zijn dat dan? En voor Plato is dan het idee dat die feiten niet kunnen komen uit die veranderende wereld, want die verandert steeds, maar dat een bepaald soort dingen moeten zijn die onveranderlijk zijn. En want dat wil je eigenlijk met kennis. We noemen iets kennis wat vandaag klopt, maar morgen ook klopt. Als ik tegen jou zeg, nou, ik ga je wat natuurkundige kennis bijbrengen en ik leg jou uit, weet ik veel, dat pak een beet, noemen ze een natuurwet, iets over de breking van licht in water. En ik zeg, ja, maar morgen klopt dat natuurlijk niet. Of dat klopt in Leiden, maar dat klopt niet in Amsterdam of in Rotterdam. Ja, dan zeg je ook, ja, maar waarom zou ik dan naar school gaan om dat überhaupt te leren? Want als dat alleen maar hier en nu waar is en niet morgen op een andere plek, dan hoef ik niet te leren. Ja, ik zeg, Plato, kijk, dus kennis moet van dingen zijn, moet onveranderlijk zijn en heeft dus ook onveranderlijke objecten nodig. En dat worden die Platoonse ideeën. Dat zijn dingen die niet veranderen. Dan zou je zeggen, ja, maar wat heb ik aan onveranderlijke dingen? Ik leef in deze wereld. Volgens Plato is het dan zo dat die objecten, die hij ideeën noemt, Let wel, niet ideeën zoals ze in ons hoofd zitten, zoals je ze toevallig bedenkt, maar dingen die onafhankelijk van ons bestaan. En dat die ook de structuur van deze wereld geven. Deze wereld in zijn veranderlijkheid lijkt op die permanente wereld. En dus als wij zeggen, daar loopt een paard, wat we feitelijk bedoelen te zeggen, volgens Plato, is daar loopt een paardachtig ding. Dat paard is, voor zover het deel heeft aan de idee, of zoals hij dat ook noemt, de vorm, paard. Maar die vorm of idee paard is onveranderlijk. Want, zegt Plato, die is ook onstoffelijk. He, dus dat is ook, je kunt dat niet vastpakken, want alles wat je kan vastpakken bestaat uit materie dat verandert. Nee, dat is een aparte categorie objecten die bestaat in een eigen wereld, de ideeënwereld. En daar kunnen wij, als wij van dit lichaam vrij zijn en onze ziel, Plato gelooft in onsterfelijke ziel, dan kun je die ideeën zien en in dit leven kun je daaraan herinnerd worden, maar daar gaat kennis feitelijk over. Dus en dat zijn eigenlijk die twee werelden van Plato. Je hebt deze wereld hier, die is fysiek, die is veranderlijk. Fysiek in de zin van bestaat uit materie, veranderlijk. En je hebt een andere wereld, een betere wereld, volgens Plato, waar die ideeën of vormen zich bevinden die onstoffelijk zijn, onveranderlijk en het object van ware kennis.
En in zijn werk vat hij dit eigenlijk in die allegorie van de grot?
Ja, dus die allegorie van de grot. En degene die het eindexamen gaan doen, komen daar zeker ook voorbij. Is het idee dat wij van kindsbeen af aan gevangen hebben gezeten in een grot, gefixeerd aan een muurtje. En gekeken hebben naar een schaduwspel dat op de muur van de grot wordt opgevoerd. Nou, dat laat al, en dat staat eigenlijk voor onze wereld hier. Nou, schaduwen, niks is vluchtiger, onbestendiger en vager dan schaduwen. En dus dat laat wel zien wat voor volgens Plato de status van deze wereld is in de zintuigen waarneming. Nou, een van die gevangenen die wordt dan losgemaakt uit die boeien. En Plato benadrukt dat het een pijnlijk verhaal is. Stel je voor, je hebt je hele leven lang heb je vastgeketend gezeten. En dan in één keer moet je op gaan staan en je nek gaan draaien en dat soort dingen en gaan lopen. Dat doet natuurlijk helse pijn. Maar die gevangene wordt dan min of meer gedwongen die grot uit te gaan. Ja, ik vertel nu iets korter dan dat hele beeld. Maar en komt dan in de bovenwereld terecht, waar er veel zonlicht is en waar die niet de schaduw van een boom ziet, maar de echte boom. En dan snapt u natuurlijk dat die schaduw van die boom die hij bekeken heeft in die grotwereld, dat dan natuurlijk een flauwe afspiegeling van was van het echte ding. Hè? Dus dan zie je heel duidelijk die twee werelden leer. Wij zitten in een grotachtige wereld waar we alleen maar vage schimmen zien, terwijl de echte wereld met het volle licht, waardoor we de dingen kunnen kennen, die bevindt zich elders. Plato zegt wel, ja, je denkt dan naar boven, maar omdat die ideeënwereld niet stoffelijk is, kan je niet zeggen dat die hierboven is van dingen die niet stoffelijk zijn. Ja, die kunnen niet op een bepaalde plek zijn. Hè. Maar bij wijze van spreken naar boven, dat is wel het beeld inderdaad. Maar het is een moeizame lange tocht die grot uit en pijnlijk ook.
Ja, kan je ons toch eens meenemen, misschien vanuit een persoonlijke wandeling, ja, vanuit die grot, die moeizame pijnlijke tocht die je dus vooral eigenlijk in jezelf, hè, naar binnen keren moet maken. Hoe kom je die grot uit?
Je zou kunnen zeggen dat daar is een langer en korter antwoord op. Dus als je er is een aantal dialogen van Plato waarin de suggestie is dat, hè, dat je aan kennis komt door herinnering. Hoe werkt dat dan? Het idee bij Plato is, ik zei het al daarnet even, dat we een onsterfelijke ziel hebben die kan bestaan los van het lichaam. En het idee is dat die ziel voor de geboorte in de ideeënwereld verkeren. En daar reisden wij gezellig rond in het gezelschap van de goden. Hè, en keken naar de ideeën. En dat, voor Plato was dat een fantastisch schouwspel. Hè, dat was beter dan dat kon het niet. Nou zijn we helaas op een gegeven moment in dat lichaam terechtgekomen. Dat was zo traumatisch. Er is één dialoog, de Timaeus, daar zegt Plato ook van, ja, waarom huilen kinderen zoveel? Ja, die zijn met een klap in dit lichaam terechtgekomen. En al die zintuigelijke waarnemingen, die beschouwen ze als zeer ellendig. Maar goed, hè, we zijn met een klap in dit lichaam terechtgekomen. Daardoor zijn we veel vergeten. Maar als je om je heen gaat kijken, dan af en toe heb je zo'n aha-erlevenis. En dat is het moment waar je door herinnering aan die vormen die je voor de geboorte zag, weer tot kennis kunt komen. En dat doe je hè, door filosofisch gesprek. En dan komen in één keer krijgen dingen worden steeds helderder. We hebben allemaal een bepaald concept, hè, zoals we bijvoorbeeld over ethiek hebben of zo. Dat we sommige dingen daarvan hebben het gevoel dat het goed is. Want andere dingen voelen we dat het niet goed is. Ja, hoe komt dat als je een platonist bent? Dan komt dat omdat we ooit hebben gezien wat het goede was. Hè, en daar hebben we een soort van gevoel bij. Maar dat gevoel moet nader. Ja, moet weer we moeten dat weer opwekken in onszelf. En we moeten dat articuleren, preciezer maken. En dus dat is die amnese-theorie. Nou, dan denk je dat is vrij simpel. Hè? Dan is het kwestie van heel hard gaan zitten denken onder die olijfboom wat we ooit vergeten waren. En dan komt het goed. Ja, in dat werk waar die godvergelijking in zit, in de staat is die daar toch zegt, ja, zo makkelijk gaat het nou ook weer niet. Hè? Ik zei al, die tocht de grot uit is een pijnlijk verhaal. Waarom is dat een pijnlijk verhaal? Dat is omdat het soort onderwijs dat je nodig hebt om zover te komen een langdurig proces is, waar bijvoorbeeld iets als wiskunde een belangrijke rol in speelt. Er zou boven de poort van de academie, van die school van Plato ook hebben gestaan, hè, wie geen geometrie gestudeerd heeft, mag hier niet naar binnen gaan. Het idee daarachter is dat bij Plato eigenlijk wiskunde een perfecte schakel is tussen deze wereld en de ideeënwereld. He, als een wiskundige het heeft over een cirkel of een driehoek, he, dan bedoelt hij nooit de driehoek die hij op het bord getekend heeft. Die driehoek is nooit perfect. Die driehoek, daar hebben die lijnen een bepaalde dikte van. En als je een stip bij de wiskunde zet, heeft die stip die je zet een bepaalde omvang, hè, en dan zegt die wiskundeleraar, ja, let wel, die stip die heeft geen omvang. Hè, en die driehoek die ik teken, daar gaat het niet om. Het gaat om, ja, je zou bijna zeggen, het idee van een driehoek, hè, de definitie van een driehoek. En die wiskunde was in Plato's tijd eigenlijk een nieuw soort ding dat in ontwikkeling was. En je ziet eigenlijk overal dat Plato enorm gefascineerd is door dat wiskundig denken. Dat die wiskundige, als hij het heeft over driehoeken, en ze hadden geen whiteboards of geen smartboards, dus ze tekenen die dingen in het zand. En dat hij dan niet bedoelt wat daarvoor in het zand wordt getekend. En maar dat iets anders is. Iets wat eigenlijk een echtere driehoek, hè, want dat is eigenlijk het punt bij die wiskunde. Die echte driehoek, dat is, daarvan is die getekende driehoek maar een afspiegeling. En de wetten van de wiskunde die eigenlijk al vast liggen. Die stelling van Pythagoras, ik noem maar wat, als we het toch over die hoek hebben. Die bestond op een bepaalde manier al voordat iemand, en dat was zeker niet Pythagoras, dat was in het oude Nabije Oosten een wiskundig, maar goed. Voordat iemand die daarachter kwam. Die op een bepaalde manier bestond die al. En de grap is, je vindt tegenwoordig eigenlijk, normaal gesproken, onder filosofen vind je eigenlijk geen platonisme te meer. Die denken dat er een aparte wereld is met daarin die ideeën. Maar wiskundige platonisten, mensen die denken dat dat die wiskundige objecten op een bepaalde manier echt bestaan, los van alle materiële driehoeken, cirkels, noem maar op. Dat is wel nog steeds een positie die mensen innemen. Dus voor Plato is die wiskunde wat dat betreft een hele belangrijke schakel in de filosofische ontwikkeling. Moet je ook lang op kouwen. Vervolgens heb je ook allerlei technische oefeningen in de filosofie, wat hij dan noemt dialectiek. Daar worden in de oudheid ook grappen over gemaakt. Hè. Maar goed, dat is wel een gekke methode. Pogen het tot definitie te komen. Dus dan krijg je dat soort dingen. Ja, wat is een levend wezen, dus vooral in die late dialogen. Ja, levend. Was een mens. En dan is dat, ja, dat is een levend wezen dat kaal is en op twee benen loopt. En dan is een andere filosoof die denkt, nu zullen we je hebben. Je moet je voorstellen, als die academie, dat was geen ivoren toren. Hè? Dat was een stukje van een vrij publiek toegankelijk park. Waar mensen ook rondliepen. En een andere filosoof die Plato wilde zieken, zou een geplukte kip over de schutting hebben gegooid en gezegd van, kijk, de mens van Plato. En volgens, dit is allemaal natuurlijk apocryfe overlevering. Maar vervolgens zou dan Plato zegt, oké, maar dan moet hij ook nagels hebben. Hè? Maar zoiets. Maar dat soort oefeningen, dat zat er ook bij het dialectisch denken. Dan uiteindelijk zou je blijkbaar op een soort intuïtieve manier toegang krijgen tot die Platoonse ideeën, maar het is een langdurig proces.
Ja, het is een lange weg, langdurig proces. Interessant proces ook, daar zou het veel uitgebreider over kunnen hebben.
Jazeker.
Voor nu met name interessant ook om te kijken, want het zit in die Politeia, dit stuk.
Ja.
Het zit daar niet voor niets.
Nee, en het zit zelfs midden in de Politeia. Dus als je zeg maar nu een boek open zou. Hè, tegenwoordig hebben we gedrukte boeken in zijn tijd waar het boekrollen. Maar als je nu een gedrukte editie open doet, is het ongeveer precies in het midden. En dat, hè, daarvan is wel gezegd, dat is niet voor niks. Dat is eigenlijk ja, de as waarom het hele werk draait. En misschien heel Plato, bij wijze van spreken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Binnen de Platoonse ideeënwereld bestaat een hiërarchie. Een bepaalde structuur, zou je kunnen zeggen. De idee van het goede staat daarin bovenaan. In vergelijking met bijvoorbeeld de zon, die boven alles staat en alles en iedereen in het licht plaatst. Bert, zou je ons in die hiërarchie van de ideeën mee kunnen nemen?
Ja, kijk, als hiërarchie, je moet je voorstellen inderdaad die Platoonse ideeënwereld, dat is niet zo één pot nat waar al die verschillende ideeën een beetje ronddobberen. Plato zegt in de staat, in een vergelijking, dat de vergelijking van de zon. Je moet je voorstellen dat de idee van het goede, de ultieme idee. Ja, je zult zeggen, je hebt het nu over de idee, weet je zover niet dat het idee is. Maar als we het over Platoonse ideeën hebben, om aan te geven dat het niet normale ideeën zijn, hebben we het vaak over de idee in het Nederlands. En hij zegt van de idee van het goede staat boven alle andere ideeën. En net zoals de zon in deze wereld het mogelijk maakt dat door het zonlicht groeien de dingen, kennen Platoons gezegd, worden. En kun je ze zien, zo maakt het de idee van het goede, het zijn van de andere ideeën mogelijk. En maakt het, groei is verandering natuurlijk, dat is voor de ideeën zou dat een slecht nieuws zijn, maar het zijn van de ideeën. En maakt het mogelijk dat ze gekend worden. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Veel discussie natuurlijk over. Maar al die ideeën zijn perfect. Ze zijn mede-ideeën omdat ze de perfecte, de best mogelijke instanties zijn. De idee paard is het perfecte paard, is dus een goed paard. En ja, wat is dan weer goed aan een paard? Misschien dat hij snel draagt of zo. Dat is dan vers 2. Maar dingen zijn echt omdat ze goed zijn. Dus daar zit dat idee van het zijn. En als je weet waar dingen, wat het goede aan dingen is, ken je ze echt. Ik zal maar zeggen, als ik jou hier nu, stel je voor, je komt uit het Amazonegebied en ik laat jou nu een blikopener zien. Ja, dan kun je die wel beschrijven als een ding van staal en er zit een wieltje in. Maar je snapt pas echt, je weet pas echt wat het is. Je hebt pas echt kennis als je weet waar zo'n blikopener goed voor is. Dus ongeveer misschien op die manier. Het is een wat vage benadering. Dan gaat hij ervan uit dat er vervolgens nog een aantal, niet in de staathoofd, maar elders, soort wat hij noemt de vijf hoogste soorten aan ideeën zijn. Hetzelfde en het andere en dat soort zaken. Dus die ideeën, daar zit wel een bepaalde structuur in. Misschien als we nog tijd hebben en we komen over te praten, is met name de idee van het goede is iets waar een latere filosofische stroming in de oudheid, de neoplatonisten, heel erg veel werk van maken. En die zeggen, ja, dat betekent, dan moet je letterlijk nemen wat Plato hier zegt, namelijk dat het idee van het goede staat boven de ideeën, zorgt voor het zijn van de ideeën en zou dan zelfs boven het zijn staan. En dat is ook eigenlijk wat Plato letterlijk in de zonnevergelijking zegt. Hij zegt daar, de idee van het goede bevindt zich, ik vertaal het even gymnasiaans, aan gindse zijde van het zijn. Heb ekena tes ousias. Dus dat lijkt te suggereren dat het ding boven het zijn is. Dat wordt lastig, want als hij boven het zijn is, is hij zelf niet. Maar bestaat hij dan wel? Maar goed, dat is waar die later neoplaten niet zijn hoofd over breken. Maar er zit een bepaalde hiërarchie in. Ja, klopt.
Plato gaat er dus, Bert vertelde het al, vanuit dat ieder mens een ziel heeft die zich vormen of ideeën uit de ideeënwereld, waar die dan ook mag zijn,
kan herinneren op aarde. En dat zich herinneren noemen we anamnese. Mensen kunnen zich, door, zoals besproken door Bert, een moeizame weg af te leggen, die ideeën weer herinneren, kunnen weer tot kennis komen. Mensen bestaan dus eigenlijk uit twee belangrijke elementen. Een lichaam en een ziel. De ziel heeft de ideeën voor de geboorte gezien. Het lichaam drukt die kennis eigenlijk weer weg. Je zou kunnen zeggen, Bert, zit bij Plato het lichaam en de bijbehorende zintuigen eigenlijk niet voornamelijk in de weg?
Kijk, het interessante natuurlijk als je denkt over die grotvergelijking, is Plato, er wordt wel van Plato gezegd dat hij verantwoordelijk is voor wat we zijn gaan noemen het dualisme in het westers denken. Dualisme wil zeggen een vrij rigoureuze scheiding tussen, bij Plato is dat lichaam en ziel, bij Descartes wordt dat lichaam en geest. Maar dat twee verschillende entiteiten zijn. En dat heeft allerlei vergaande en interessante implicaties. Als je zegt, er is sprake van een duidelijk onderscheid tussen lichaam en ziel, of de moderne filosofie, lichaam en geest, dan vervreem je je tot op zekere hoogte van het lichamelijke. Bij Plato is bijvoorbeeld de rol van de zintuigen ondergeschikt. Voor Plato zijn zintuigen dingen die je op zijn best helpen om je te laten denken aan de ideeën. Dat is dan weer dat proces van herinnering, van anamnese. Ik zie een paard in de wei en dan denk ik, goh, ik heb dat eerder gezien. Oh ja, de idee paard. Hè. Maar voor de rest vindt Plato die zintuigen natuurlijk minder interessant. Want uiteindelijk gaat het om hoe je met je ziel, op een intellectuele manier, je de idee paard gaat herinneren. Dus dat betekent dat Plato eigenlijk die zintuigen is op zijn best. Ja, het is nuttig om niet overal tegenaan te lopen. Het is een hele grappige anekdote die in een van die dialogen van Plato wordt verteld. Hoe een filosoof zo in gedachten verzonken is dat hij in een put loopt. En dan komt er een Thracisch dienstmeisje voorbij. Dat is in die antieke komedie vaak het stereotype domme blondje waar grappen over worden gemaakt. Maar die lacht dan meneer de filosoof uit. Dan zegt hij, haha, meneer de filosoof is zo slim, maar je ziet er geen eens wat er voor zijn voeten is. Nou, Plato vertelt dat verhaal om maar te laten zien dat die filosoof eigenlijk maar zeer beperkt bezig is met die zintuiglijke wereld. Plato is heel erg bezig met zaken als schoonheid. Hè? Plato denkt dat de ultieme schoonheid opnieuw een idee is. Dat de ware schoonheid is een kwaliteit van de ideeën. Hoe je dat moet voorstellen, ontstoffelijke ideeën die extreem mooi zijn. Joost mag het beter, maar hij zegt, ja, dat is zo mooi worden. Dan zie je mooie dingen. Hè. Zegt Plato, ja, je ziet iemand met een mooi lichaam. Hè. Ik zal maar zeggen een stuk. Bij Plato zijn dat overigens vaak jongens die in de sportschool bekeken worden. Van een of andere hunk, zal ik maar zeggen. En dan denk je, ja, maar wacht even. Hij is mooi, maar zijn buurman is ook mooi. En waar moeten we, je zou kunnen denken, nou, het is een mooie jongen, daar stort ik me op. Maar dan denk je, ja, wacht even, die is ook mooi en die is ook mooi. Ja, je kunt je moeilijk op al die jongens storten. En dan denk je, oh ja, maar wacht even, ze zijn allemaal mooi omdat ze een gedeelde eigenschap hebben. En dan, heel kort door de bocht, ik zei al, het is eigenlijk een langer proces, denk je ineens van, aha, ze zijn mooi omdat ze deel hebben aan de idee mooiheid of schoonheid. En misschien is dat veel interessanter om te bekijken dan die jongens met hun gespierde lijven die ik daar zie lopen. Dus voor Plato is dat het lichamelijk wordt eigenlijk op een zijspoor gezet. Zijn leerling Aristoteles vindt dat echt complete waanzin. Hè? Bij Aristoteles, Aristoteles is eigenlijk wel grappig, die heeft 20 jaar lang, dat is 20 jaar lang, heeft hij in die academie van Plato gelopen. En dat is geen enorm onderwijsfabriek zoals een moderne universiteit. Hè? Maar dat was, zoals ik al zei, was eigenlijk een vrij klein instituutje waar mensen elkaar gewoon persoonlijk kenden. En Aristoteles heeft er blijkbaar sport van gemaakt om alles als Plato aanzegt om vervolgens beter te zeggen. Dus als Plato zegt, kennis is een product van denken met je onstoffelijke ziel, zegt Aristoteles, nee, kennis is het product van waarneming. En Aristoteles heeft natuurlijk ook wel een zielbegrip, hè, maar dan is het bij Aristoteles dat je neemt waar en dan ga je denken en op basis daarvan trek je conclusies. Maar kennis begint bij Aristoteles hier nadrukkelijk bij de waarneming. En bij Aristoteles zijn er ook geen aparte ideeën. Hè. Er zijn wel vormprincipes bij Aristoteles, maar die zitten gewoon in de dingen. Bij Aristoteles eigenlijk, die bedenkt, ik zal maar zeggen, heel anachronistisch gezegd, de voorloper van wat wij tegenwoordig DNA zouden noemen. Bij Aristoteles waarom is een paard een paard? Nou, omdat zijn vader een paard was. En die heeft de vorm paard, Meelse voortplanting, gewoon doorgegeven aan dat veulen. En die gelooft helemaal niet meer dat er een losse Platoons idee wil beschrijven. Hij vindt dat echt een dwaas idee. Hij zegt het beleefder. Hij heeft in een van zijn werken, zegt Aristoteles, ja, er zijn vrienden van de vormen. En met name vrienden van de vorm van het goede. En dat zijn grote vrienden van ons. Maar ik ben een nog groter vriend van de waarheid. En daarmee zegt hij eigenlijk niet dat platonisme, dat laat maar zitten. Maar die neemt daar echt stelling tegen. Maar voor Plato is die zintuige waarneming is hooguit het begin. En dan moet je zo snel mogelijk achter je laten. En dat leidt natuurlijk ook tot een wat geforceerde relatie met het lichaam. Hè? Eigenlijk is het lichaam bij Plato iets waar je uiteindelijk van af wil komen. Als je bijvoorbeeld leest Socrates, als hij op het punt staat geëxecuteerd te worden in de Phaedo, dan is hij daar heel blij over, want dan is hij eindelijk van dat lichaam af. Ja, dat is een. Ja. En er is wel gezegd, hè, maar dan zit je later bij filosofen als Nietzsche. Hè, die zeggen, ja, maar dat is eigenlijk een soort intellectuele pedant op wat je bij het christendom hebt. En die afkeer van het lichamelijke, dat is eigenlijk niet wat je zou moeten hebben. En Nietzsche noemt zelfs christendom platonisme voor het volk. Nou, daar is wel en niet wat voor te zeggen. In die zin, er zijn ook wel directe lijnen tussen platonisme en sommige christelijke auteurs. Bijvoorbeeld Augustinus had heel veel Plato en Platoonse traktaten gelezen. Maar goed, dat is niet zo die chargeert. Hè? Maar dat probleem met dat lichamelijke, dat is wel typisch. Waar wij tegenwoordig zeggen, hè, zoals bijvoorbeeld laatst die breindeskundige Schwab, wij zijn ons brein. Daar zou Plato ogenblikkelijk zeggen, nee, wij zijn onze onstoffelijke ziel. En dat lichaam er zit als mooi mee. Of, ja, dat is helaas zo. Dat is een gevangenis waaruit we moeten zien te ontsnappen.
Ja de onstoffelijke ziel, maar hè, eigenlijk de kern van de kerntheorie van Plato is ook de onsterfelijke ziel.
Ja, zeker. En heeft die onsterfelijke ziel nodig? Want als kennis is ideeën die je voor dit leven hebt gezien, dan moeten die ideeën, hè, dan moet die ziel bestaan voordat je in het lichaam kwam. Dus hè, waar wij misschien denken dat onszelf, hè, wie we zijn, veroorzaakt wordt door dat lichaam. Hè? Die hersens die staan te pruttelen en zo. En dan krijg je een soort. Ik denk dat de filosofie wat te kort door de bocht is om te zeggen, wij zijn ons brein, maar we zijn misschien tot op zekere hoogte wel product van zo'n brein. Hè? Is het bij Plato zo dat die ziel bestaat al? Hè? Er is al. Ik ben er al voordat mijn lichaam er is. En ik kom per ongeluk in dat lichaam terecht. Als die ziel bestaat voor de geboorte, dan kan die zonder een lichaam bestaan. En dan zou het eigenlijk ook gek zijn als die ziel na de dood op zou houden te bestaan. Dat is een soort symmetrisch argument dat hij ontwikkelt. Als het voor de geboorte kan bestaan, dan waarschijnlijk ook na de geboorte. En daar komt bij Plato, ja, ik zou bijna zeggen, een hele hoop ellende uit voort. Want als die ziel kan bestaan na de dood, en als de wereld uiteindelijk goed is, omdat bovenaan staat eerst de idee van het goede, en de goden zijn ook de hele tijd met het goede bezig, dan moet daar uiteindelijk toch een soort vereffening plaatsvinden na dit leven. Hè? Want een probleem is natuurlijk dat we, dat herkennen we allemaal wel, er zijn toch heel veel boeven en schurken die oud en rijk in hun bed overlijden. Er zijn een hele hoop goede mensen met wie het jong slecht afloopt. Nou, daar heeft Plato dan een probleem mee. Maar de oplossing is dan dat de boeven, zal ik maar zeggen, worden hierna gestraft. En de goede mensen worden beloond. De beloning is overigens dan dat je fijner weer naar de ideeën mag gaan kijken tot een volgend moment van reïncarnatie. Want uiteindelijk moet je wel weer terug. En die boeven die worden gestraft. Dat is de beroemde hiernamaalsmythes van Plato. Hij heeft drie mythen over een soort goddelijk gericht na de dood. Het zijn hele curieuze verhalen. Plaats is überhaupt wel dol op verhalen, maar dit zijn hele curieuze verhalen. Een van de grote problemen is bijvoorbeeld dat die booswichten, die worden gestraft door vurige duivelachtige wezens. Waarbij je dan weer afvraagt, ja, maar als je nou een pure ziel bent, hoe kun je dan fysiek gefolterd worden? Latere platonisten overigens hebben daar wel een oplossing voor. Die zeggen, ja, dat beeld je in. Maar goed, het is overigens wel zo, wel aardig dat die vurige duiveltjes, dat tot op zekere hoogte waarschijnlijk het begin is van wat je later in het christendom krijgt, het idee van een hel. Als je bijvoorbeeld het Oude Testament zou lezen, en zelfs hele stukken van het Nieuwe Testament, daar is er eigenlijk heel weinig over hel en verdoemenis. Hè? Een klein beetje in het Nieuwe Testament af en toe, maar is eigenlijk heel minimaal. Ja, maar een deel van die voorstelling komt, lang verhaal maar goed, vanuit die Platoonse mythe, komt dat op een gegeven moment dat christendom binnen. Maar dat is, ja, dat is. En je snapt dat later, sommige later filosofen, bijvoorbeeld Epicureërs, die zeggen, ja, je moet niet bang zijn voor de dood, want de dood is het einde van alles, dus ook van alle ellende. Die slaan hier natuurlijk ogenblikkelijk op aan. Die zeggen, ja, wat zijn dat voor flauwe sprookjes om mensen angst aan te jagen. Maar voor Platen was het duidelijk toch heel belangrijk. Hè? En om je ervan te verzekeren dat je na dit leven goed terecht komt, moet je goed leven. En goed leven betekent dus ook goed filosoferen. Dus hij zegt dat ook in de staat. Als je goed voor jezelf wil zorgen, ga dan in godsnaam filosoferen, want alleen dan kun je het goede doen en alleen dan komt het hierna goed met je.
Ga in godsnaam filosoferen. En dat hebben we gedaan. Bert nam ons mee op een interessante reis langs het leven, de werken en de ideeënleer van Plato. Plato, die dit schooljaar dus centraal staat voor leerlingen die in mei 2024 eindexamen Grieks gaan doen. Dankzij Bert weet ik in ieder geval weer waarom ik in mijn eigen tijd op de middelbare school antieke filosofie, waaronder dus Plato, zo interessant vond. Soms pittig, maar fascinerend. En deze boeiende reis met Plato krijgt een vervolg. Over niet al te lange tijd volgt een tweede aflevering over Plato en politiek. Wederom met Bert van den Berg. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.